Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed, omdat wij op zijn naam vertrouwen, die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33 en daarvan het 11e vers. Uit Jeremia 31 en nu vanaf vers 18 tot en met 26. Jeremia 31, de versen 18 tot en met 26. Na de schriftlezing zingen wij Psalm 25, het 5e vers. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid zijn des Heeren paan, hun die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. En daarna belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. We lezen dus Jeremia 31 vers 18 tot en met 26. Daarna zingen wij Psalm 25 vers 5. En daarna belijden wij ons geloof.
Ik heb wel gehoord dat Efraïm beklaagt, zeggende: Gij hebt mij getuchtig. Ik ben getuchtig geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik op de heup geklopt. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heb. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is hij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstelijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Richt uw merktekenen op, stel uw spitse pilaren, zet uw hart op de baan, op de weg die gij gewandeld hebt. Keer weder, o jonkvrouw Israëls, keer weder tot deze uw steden. Hoe lang zult gij u onttrekken, gij afkerige dochter? Want de Heere heeft wat nieuws op de aarde geschapen. De vrouw zal de man ontvangen. Zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls: Dit woord zullen zij nog zeggen in het land van Juda en in de steden, als ik hun gevangenis wenden zal. De Heere zegene u, gij woning der gerechtigheid, gij berg der heiligheid. En Juda, mitschades al zijn steden, zullen tezamen daarin wonen, de akkerlieden en die met de kudde reizen. Want ik heb de vermoeide ziel dronken gemaakt, en ik heb alle treurige ziel vervuld. Hierop ontwaakte ik en zag toe, en mijn slaap was mijn zoet. Spreek met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen.
Het woord van God wat deze middag tot ons komt als een vervolg op vanmorgen kunt u vinden in Jeremia 31 en daarvan het 20ste vers. Jeremia 31 vers 20, waar wij de Heere horen zeggen, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Heere, als u een mens gaat bekeren, zoals we dat vanmorgen hebben gehoord, en een mensenkind gaat zichzelf zien in de spiegel van uw heilige wet als een grote zondaar, en dan weet hij geen woorden te vinden om te zeggen hoe diep en zwaar hij gezondigd heeft. Maar als gij uzelven gaat openbaren in uw onuitsprekelijke zondaarsliefde, en u gaat uzelven openbaren in Christus aan zo'n doodschuldige zondaar, dan heeft zo'n zondaar opnieuw geen woorden om uit te zeggen wie u wilt zijn voor een diep, diep gevallen mensenkind. En u roepen de tekstwoorden van deze avond ons op om iets te gaan zeggen, te stamelen van wie u wilt zijn voor een verloren mensenkind. Hoe u, o God de Vader, in Christus uzelf wil openbaren. En hoe u uw kerk ziet. Hoe u spreekt over degene die u lief gehad hebt met een eeuwige liefde en die u getrokken hebt met koorden van goede tierenheid. En wie zal woorden kunnen vinden om dan te gaan beschrijven, om dan uit te zeggen wie u bent, o grote, barmhartige God in de hemel. Die van eeuwigheid bewogen is geweest met een goddeloze zondaar. Ja, dat u van eeuwigheid een weg hebt uitgedacht om een goddeloze zondaar met u te verzoenen. Wat in geen mensenhart ooit is opgeklommen, wat in het mensenverstand nooit kon ontstaan, hebt u van eeuwigheid uit willen denken om uw enige geboren zoon te zenden naar deze aarde, om hem de menselijke natuur te geven, en die heeft hij ook aangenomen vrijwillig, om hier in deze goddeloze, zondige wereld te lijden en sterven. Hij is in alle dingen verzocht geweest, uitgenomen de zonde, en is volkomen gehoorzaam geweest aan alle eisen van u, om zo een zondaar zalig te maken. Om zo'n diepgevallen mensenkind die in Adams val heeft gezegd, wij keren nooit meer tot de Heere terug, en wij willen eigen Heer en Meester zijn. Wij geven ons over aan de leiding van de duivel en wij gaan voortleven op de brede weg in de zonde. Een mensenkind die alle rechten verloren heeft om nog zalig te kunnen worden, dat u zulke mensen, zulke goddeloze mensen, met een hemelhoge schuld in Christus mijn dierbare zoon noemt, zelfs een troetelkind. Daar zal de eeuwigheid lang genoeg voor zijn, o God, voor uw kerk, om dat te bewonderen, om eeuwig te mogen zingen van uw goede tierenheid. En Heere, mag het eens voor een arme zondaar in ons midden tot troost zijn, dat u zo bent, dat we eens grote, dierbare gedachten mogen krijgen van u, de Heere, dat u geen lust hebt in de dood van een goddeloze, maar dat hij zich zal bekeren en leven, ja, dat u niets anders wil dat een goddeloze zondaar met u verzoend wordt door het dierbare bloed van uw zoon, want u bent zo tevreden met dat offer. Wat is het een blijdschap geweest in uw hart, o God de Vader, toen de Heer Jezus op het kruis van Golgotha heeft uitgeroepen, het is volbracht. Om dan uw barmhartigheid te betonen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En Heere, wilt u geven dat ook in het midden van deze gemeente, bij jongens en meisjes, jongeren en ouderen, dit wonder gekend mag worden. Wilt u het schenken, Heere? En zou ook uw knecht alles willen geven om in dit middaguur iets te mogen zeggen van wie u wilt zijn voor een arme zondaar? Wilt u zelf maar de woorden geven? En dat er ook in de gemeente meegepreekt mag worden en meegebeden mag worden om iets van hem te mogen zeggen, van u te mogen zeggen. En Heere, wilt u dan maar geven dat het woord op de juiste plaats mag komen? Misschien is er alleen naar uw huis gekomen met een bedroefd hart, die het niet meer kan bekijken en die het schreeuwt in de binnenkamer: o God, zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Zou u ze dan willen vertroosten met dit heerlijke woord dat voor ons ligt? Dat u altijd aan uw kerk denkt en dat u zich over uw kerk wil ontfermen. O Heer, wat is dat een wonder. U kent ook het leven van uw kinderen. Misschien is het wel helemaal donker geworden, dor en dood. Kunnen we er misschien helemaal niet meer bij, terwijl het in het verleden zo anders is geweest? Dat we misschien in uw huis zitten en zeggen: Sion zegt, de Heer heeft mij vergeten. En de Heer heeft mij verlaten. Mag het dan eens tot troost zijn vanuit de tekstwoorden die voor ons open ligt, dat dat niet waar is. En dat u nooit zult begeven en nooit zult verlaten degene die u eeuwig hebt lief gehad. Laat het ook een tot jaloersheid mogen verwekken bij degenen die nog onbekeerd zijn, dat er zo'n God te vinden is, die bewogen is met verloren zondaren. En wilt u dan onbekeerde zondaren in het gemis zetten en doe ze maar gevoelen hoe erg, hoe arm het is om zonder die God voor te leven op de brede weg. Want de brede weg eindigt in het verderf. Heere, grijp ze niet in dode wankelen. En wilt u zo vanmiddag in ons midden zijn als één die dient. En dat we samen mogen ervaren dat u in ons midden bent. U hebt het zelf beloofd, Heere. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in het midden. Geef aan uw knecht wat nodig is om te spreken en geef de hoorders wat nodig is om te luisteren. Ook als we thuis mee mogen luisteren bij de kerktelefoon. U bent aan tijd nog plaatsgebonden, Heere. Wilt u uw zegen bereiden? Zegen alle arbeid die er in het midden van de gemeente gebeuren mag. Dat het mag zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk. Opnieuw dragen wij onze vriend en broeder aan u op, die ook deze dag in Elburg het woord mag bedienen. Wees hem goed en nabij. Heer, u kent alle zorgen en noden in het midden van de gemeente. Nogmaals dragen wij het alles aan u op. Wees ook met de jongens en meisjes, de jongeren in de branding van de tijd. Help de vaders en moeders in het opvoeden van onze kinderen, bij in de vrezen des Heren. Zonder u kunnen we niets doen. En u weet, Heere, dat de duivel zoveel middelen heeft in zijn hand, zoveel pijlen heeft op zijn boog, om met name ook kinderen en jongeren bij de dienst van u af te trekken. Maar Heere Jezus, u hebt de duivel overwonnen. En Heere, geef toch dat de duivel niet zo'n vat heeft en houd hem toch op een afstand. Alleen ons boze hart, die heeft hij er zo in mee. Maar nou weet u raad met dat boze verdorven hart, want u zegt het toch: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Heer, wij bidden u voor al arbeid in uw koninkrijk, in deze wereld. Zegen het werk van zending en evangelisatie, ook onder uw bondsvolk Israël. Heer, zoudt gij ook uw verdrukte kerk willen gedenken die het zo moeilijk heeft in de strijd. Dat ze staande mogen blijven en door het geloof mogen zien op die overste voleinder des geloofs. Gedenk allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeren, onze koning en koningin dragen we hartelijk aan u op, Heere. Geef ze toch een hart dat u mag vrezen, dat onze koning zou mogen zijn als David of Salomo, dat onze koningin zou mogen zijn als de koningin van Scheba. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. En zou u ook onze regering willen gedenken, U weet hoe moeizaam de formatie verloopt. Een teken aan de wand, o God. Waaruit al blijkt hoe verdorven we ook zijn als land en volk. Maar Heere, nochtans staat u erboven. Gedenk ook de kerk in ons vaderland, die zo verscheurd en verdeeld is. Wilt u bijeen vergaderen wat bijeen hoort, o God. Opdat uw kerken zoutend zout en een lichtend licht zou mogen zijn, juist in ons vaderland dat steeds meer wegzinkt in de zonde. En waar het moderne heidendom steeds meer de overhand krijgt en ook vreemde godsdiensten. Heere, waak toch over uw kerk. En wilt u geven dat uw kerk mag lichten in de duisternis. Opdat de wereld zou zien dat gij met de kerk is, bent. O Heere, God van het verleden. U bent toch die God van het heden en van de toekomst. Wilt u ons dan vasthouden? Zo wacht het alles op uw zegen, Heere. Wilt u zo in ons midden zijn? Verdiend hebben wij dat niet. Want elke keer hebben wij het weer verzondigd. Maar doe het nog vanwege het volbrachte werk van uw Zoon. En zie ons aan in die biddende dankende hoge priester die altijd leeft. Om voor uw kerk te bidden uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En wij gaan samen zingen uit Psalm 103 vers 6. Zo hoog zijn troon mag boven de aarde wezen. Zo groot is ook voor allen die hem vrezen. En het zevende vers. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op het teder kroost ooit zijn ontfermende ogen. 6 en 7 van Psalm 103. het amen van de prediking gaan wij samen zingen. Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken te elken stond. Leg steeds uw vrienden in de mond. De grote God zij eeuwig lof en eer. Wat er verder volgt, Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Geliefde gemeente, hoe kwam de verloren zoon die wij tegenkomen in Lucas 15 thuis? Als een onwaardige, schuldige zondaar. Een zondaar die echt ervaarde in zijn hart dat hij midden in de dood lag en alles wat hij ooit van God gekregen had, van zijn vader gekregen had, verkwanseld heeft in de wereld en in de zonde. Want hoor maar eens wat hij tegen zijn vader zegt. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Wat zou die jongen nou verdiend hebben, gemeente? Dat die vader tegen die jongen zou zeggen: jongen, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Je hebt zwaar gezondigd. En je bent inderdaad niet meer waard mijn zoon genaamd te worden. Ga weg van mij. En wat denkt u, gemeente? Wat zou die jongen nou gezegd hebben als zijn vader dat had gezegd? Dan had die jongen gezegd: vader, u hebt ook gelijk. Want u bent recht in al uw weg en werk. Zo lag het bij Efraïm. Zo lag het ook bij die verloren zoon in Lucas 15. Ligt het zo ook bij u? Ligt het zo ook bij jou? Ben je ook op dat plekje terechtgekomen dat je de Heere ging goedkeuren als hij tegen u zou zeggen: ga maar weg van mij, want je hebt te veel gezondigd. En ik heb er alles aan gedaan om je zalig te maken, maar je wilt niet. Ga nu maar weg. En ben je meerdere keren op dat plekje terechtgekomen als een onwaardige zondaar die echt alle rechten kwijtgeraakt is? Dan kan ik u vertellen, en dan mag ik u verkondigen, dat elke zondaar die op dat plekje terechtkomt rijk vertroost wordt. Kijk maar bij die verloren zoon, want daar komt hij aan. Nou, jongens en meisjes, hoe zag die verloren zoon eruit? Zal ik een woord uit de Bijbel gebruiken? Nee, ik gelijk de kern te pakken. Walgelijk. Hij stonk. Vuile kleren aan. Een arme zwerver, waaraan je nooit meer en niet meer kon zien dat hij ooit zo'n rijke boerenzoon geweest is, vroeger toen hij nog bij zijn vader op de boerderij was. En dan komt die jongen en hoort hij zijn vader zeggen: ga weg van mij. Nee, weet wat de vader doet? Hij omhelst hem en kust hem. Zo is God. Kent u hem zo? In Christus. En weet u wat die kus van die vader voor die verloren zoon eigenlijk was? Weet u wat de kus voor Efraïm was, die we in onze tekst weer tegenkomen? Ten diepste de woorden van onze tekst. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiger aan hem. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijne zekerlijk ontfermen, spreekt de Heer. Deze woorden zijn als het ware een kus van God voor een boetvaardige zondaar. En zalig die mens, die jongen, dat meisje, die man, die vrouw, die door het gepredikte woord vanavond, mag ik het nou eens zo zeggen, met deze woorden gekust wordt. Die gaat straks getroost naar huis. We schrijven als thema boven de preek: Efraïm getroost door de liefde Gods. Efraïm getroost door de liefde Gods. Drie gedachten. We staan allereerst stil bij vaderlijke liefde. Vers 20a. Is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? In de tweede plaats staan we stil bij sprekende liefde. Vers 20b. Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. En in de derde plaats bij ontfermende liefde, 20c, daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere. Efraïm getroost door de liefde Gods, vaderlijke liefde, sprekende liefde, ontfermende liefde. We hebben vanmorgen gehoord dat Efraïm het 10-stammenrijk is en dat ze is weggevoerd in de ballingschap. Dat was een tuchtiging van de Heere, want Efraïm had dat verdiend. Ja, wie was Efraïm? Ik heb er vanmorgen wel het een en het ander over gezegd, maar het is goed als we het in het licht van onze tekst toch nog een keertje voorhouden wie Efraïm was. En dan kunnen we in de Bijbel wel het een en het ander over Efraïm vinden, zowel in de profetieën van Jeremia, maar ook in de profetieën van Hosea. En wat met name Hosea over Efraïm zegt, dat kan ook van u en van jou en van mij gezegd worden zoals wij van nature zijn. Want Efraïm is afgekeerd van de Heere. Vroeger zeiden we wel eens, Efraïm, de mens in de val, heeft God de rug toegekeerd. Dus dan sta je met je rug naar God toe. En wat doe je dan? Dan loop je bij God vandaan. Steeds verder, steeds verder. Nou, dat was Efraïm. Bij God vandaan gegaan en de afgoden gaan dienen. Het is de oerzonde uit het paradijs. Luisteren naar de duivel, je hart geven aan de zonde, openstellen voor de zonde. En luisteren wat de duivel je te bieden heeft in deze wereld. Hoe gevaarlijk. Efraïm is een prooi geworden voor deze doodsvijanden, de zonde, de duivel en de wereld. En daarom noemt Hosea Efraïm een lam in de ruimte. Nou jongens en meisjes, als er nou een lammetje net geboren is, hè, dan moet je dat natuurlijk eerst een poosje bij de moeder laten, in de stal en dan later in het land, in een weiland. Maar je moet zo'n schaapje natuurlijk niet ergens op de A15 zetten, zo'n lammetje. Zomaar ergens in het wilde weg. Dan is het ten dode opgeschreven. Nou, zo was het geestelijk met Efraïm, als een lam in de ruimte, een prooi voor al die vijanden. Omdat hij bij God vandaan was gelopen. En het tweede beeld wat Hosea gaat gebruiken is dat Efraïm een botte duif is. Een duif die niet terug wil vliegen naar de vensters waar hij hoort. Maar verleid wordt om naar andere gebieden te gaan en uiteindelijk ergens in het gebergte terechtkomt waar hij ook weer een prooi is voor de roofdieren. En het derde beeld. Efraïm wilde niet leven naar Gods geboden. Die geboden die als het ware een afrastering, een hek waren om zo'n weiland heen. Nee, daar wilde Efraïm niet naar luisteren. Efraïm wilde eigen heer en meester zijn. En daarom noemde Hosea Efraïm een onbandige koe. Een koe die overal heen wil rennen. Maar niet in het weiland van zijn meester, van de boer wil blijven. En tenslotte wijs ik op nog een uitdrukking. Die Hosea gebruikt om het diepe verval en de diepe zondigheid van Efraïm duidelijk te maken. Efraïm is als een koek die niet omgekeerd is. Nou, vergelijk het nou maar eventjes voor onze begrippen met een pannenkoek. Die ligt in die pan en die wordt niet omgedraaid. Wat gebeurt er met de ene kant? Die wordt helemaal zwart. En de andere kant blijft rauw en smakeloos. Zo was Efraïm. Hij had de ware dienst van de Heere verwaarloosd. Dat is die zwarte, aangekoekte kant van die koek. En hij heeft zijn hart opengezet voor de onreinheid, voor de zonde, voor de afgoden. Dat is die ongebakken kant van die koek. Kortom, Efraïm wordt ons in de Bijbel getekend als een goddeloze zondaar die met al die zonden van woorden, werken, gedachten, die trouwe verbondsgod op zijn liefdeshart heeft getrapt. En daarom had Efraïm zich het oordeel waardig gemaakt. Efraïm was Gods gramschap dubbel waardig. En dat naar Gods heilig recht. Dat was Efraïm. En toen is God gekomen. En maakte Efraïm met zichzelf bekend. Efraïm werd zondaar voor God. We hebben het gehoord, ik heb wel gehoord dat Efraïm zich beklaagt, vers 18 en 19. Zeggende, gij hebt mij getuchtigd en ik ben getuchtigd geworden als een ongewend kalf. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Zekerlijk nadat ik bekeerd ben, heb ik mij op de heup geklopt. En nadat ik mijzelf ben bekendgemaakt, heb ik mij op de heup geklopt, heb ik berouw gehad. Ik ben beschaamd, ja ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijn jeugd gedragen heeft. Zo lag hij te worstelen. Als een arme zonder op zijn knieën voor God. En ik kon niet meer verder komen dan dat. Het was voor Efraïm een verloren zaak. Gezondigd tegen een goeddoend God. En toen Efraïm uitgesproken was en niets meer kon zeggen, was het Gods tijd om te gaan spreken. Is het zover ook al in uw leven gekomen? Heeft de Heer u ook gehoord in de binnenkamer voor God? Horen klagen over uzelf, horen zuchten onder de last van zonde en plagen, en zag hij uw oprecht berouw in uw hart? Die smart over de zonde, uw gemis van God en ook uw gemis van Christus. Hebt gij uzelf leren vernederen voor God? Toen u zag hoe groot uw zonde en vervloeking waren in het licht van Gods heiligheid. En hebt u dat leren bewenen? En hebt u ook leren roepen vanuit de diepten van uw ellende tot de Heere? Is er een antwoord gekomen? Weet u wanneer de Heer antwoord gaat geven? Als u niks meer hebt, naar lege handen en een hemelhoge schuld. Als u niets meer kan zeggen, als u uitgesproken raakt, ook in het gebedsleven voor God. Zo lag er bij Efraïm. En toen Efraïm niets meer had te zeggen en er niets meer was en niets meer kon, is God gaan spreken. En wat ging God spreken? Ging God tegen Efraïm zeggen dat hij naar het heilige recht voor eeuwig verloren zou gaan? Oh, dan had Efraïm gezegd, ja Heer, u bent recht in al uw weg en werk, maar dat sprak de Heer niet. De Heer ging iets tegen Efraïm zeggen waardoor Efraïm weggezonken is van verwondering. Hij hoorde de Heere spreken niet van toorn, niet van verwijt, maar hij hoorde de Heere spreken vanuit vaderlijke liefde. Weet u wat de Heere tegen die goddeloze zondaar Efraïm ging zeggen? Is niet Efraïm mij een dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind? Twee vragen eigenlijk waarin het antwoord opgesloten ligt en het antwoord kan maar één antwoord zijn. Ja. Die twee vragen zeggen eigenlijk, Efraïm is voor mij een dierbare zoon en hij is voor mij een troetelkind. Twee uitdrukkingen die als het ware één en dezelfde zaak willen zeggen. Een dierbare zoon. Een troetelkind, hoe is het mogelijk? Want wat willen deze twee uitdrukkingen zeggen? Wat zegt de Heer hiermee over Efraïm, dat hij een dierbare zoon, dat hij een troetelkind is? Nou, eerst die eerste uitdrukking, een dierbare zoon. Daar zit iets in van een teerbeminde zoon. Maar dat betekent ook een zoon die voor de Heere kostbaar is. In de betekenis, zoon Efraïm, daar heb ik er maar één van. En daarom is de Heere op dat Ephraim zeer zuinig. Dat is de betekenis van de uitdrukking een dierbare zoon. En dan inderdaad niet zomaar een zoon, maar als in één adem voegt de Heere eraan toe. Die dierbare zoon is voor mij ook nog een troetelkind. En het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt, dat betekent eigenlijk dat de Heere een vermaak heeft in Ephraim. En dat Ephraim voor die grote God een verlustiging is. Nu moeten we even stil worden. Dat werd ik ook in de binnenkamer, in de studeerkamer. Toen ik aan het studeren was op deze tekst. Weet u wat ik tegen de Heer heb gezegd? Heer, ik kan dat wel. Begrijpt u mij? Heere, klopt dat wel? Heere, is het geen vergissing? Moet er op de plaats van de naam Ephraim geen andere naam staan? Want Heere, Ephraim ben ik. En ik ben zo slecht. Ik ben zo zondig. Ik ben zo diep gevallen dat ik Gods gramschap dubbelwaardig ben. Heer, ik ben een Adamskind en daarom kan ik toch nooit uw dierbare zoon zijn. O God, als ik zie op mijzelf wat ik heel mijn leven heb gedaan, kunt u toch niet een vermaak in mij hebben? Dan kan ik toch geen verlustiging voor uw ogen zijn? Nee, Heere, daar moet geen Ephraim staan, maar daar moet Jezus staan. Want Hij is toch uw teerbeminde Zoon, van wie u zo dikwijls hebt gezegd dat u al uw welbehagen in Hem hebt. Alleen Hij is toch uw enige geboren zoon, de eeuwige natuurlijke zoon van u. Hij is toch alleen uw dierbare, kostbare liefdeszoon, waar u er inderdaad maar één van hebt. En alleen in Hem, uw lieve zoon, kunt u zich toch verlustigen? Ja, dat is waar. Dat is eeuwig waar. En toch staat er in onze tekst: Ephraim, dat goddeloze Ephraim, is nochtans mij een dierbare zoon, een troetelkind. Hoe kan dat toch? Nou, daar heb je nou het wonder verzadigd worden. Want dat kan u alleen maar vanwege Christus, de eeuwige en natuurlijke Zoon van God. Want wat is er in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid gebeurd? Toen de schepping er nog niet was, toen de aarde er nog niet was. Toen de drie enige God er alleen was in de hemel. Wat is er toen gebeurd? Daar heeft God de Vader een schare die niemand kan tellen aan zijn zoon gegeven. Omdat hij die scharen die niemand kan tellen, omdat hij die zo lief had. Zo onuitsprekelijk lief van eeuwigheid tot eeuwigheid. En hij heeft ze verkoren om ze zalig te maken, maar dat is nooit buiten Christus omgegaan. God de Vader heeft die zondaren gegeven aan zijn zoon. En zijn zoon was als het ware de oudste broeder van al die zonen en dochters die zalig zullen worden. Dus als de Heer in onze tekst zegt: Ephraim is mij een dierbare zoon, een troetelkind, dan ziet hij Ephraim aan in zijn geliefde zoon Christus. Christus die van eeuwigheid die grote schare die niemand kan tellen heeft ontvangen, maar ook heeft aanvaard. En tegen zijn vader gezegd heeft, ja, dat volk wil ik mij tot een bruid hebben. Dat volk dat zo diep zal vallen in de zonde, geef dat volk maar aan mij. En met dat Christus, die grote schare die niemand kan tellen, want er is een ruimte bij God waar ik geen woorden voor heb om die uit te stallen. Maar toen Christus die grote schare van zijn vader kreeg, heeft hij er wat bij aanvaard. Weet u wat? De zonde en de schuld van dat volk. En omdat hij dat heeft aanvaard en als het ware zich toegeëigend heeft, werd hij gedreven tot het vloekhout op Golgotha. En dat bracht hem in de 3-urige duisternis. Waar hij evenwel de geliefde zoon van God bleef, maar dat niet meer beleefde. Want daar onderging hij de straf op de zonde in plaats van zijn kerk. Daar gevoelde hij tot in het allerdiepst wat de toorn van God is over de zonde. Daar drukte de vloek van de wet Christus neder ter helle. En dat deed hem schreeuwen: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Opdat dat goddeloze Efraïm met God verzoend zou worden. En aangenomen zou worden als een dierbare zoon, als een troetelkind. Vaderlijke liefde. En van die troost is de Heer gaan spreken, onze tweede gedachte. Ja, dat staat in onze tekst. Sinds ik tegen hem gesproken heb. Er is dus een tijd aangebroken dat de Heere tegen Efraïm ging spreken. Wanneer eigenlijk? Wanneer begon de Heere nu tegen Efraïm te spreken? Dan wil ik u eerst wijzen op een Hebreeuws woordje in onze tekst dat vertaald is in de Statenvertaling met tegen hem. Dat is dus in de oorspronkelijke taal één woordje. En het ene woordje, zoals dat zo dikwijls in de grondtaal is, betekent eigenlijk veel meer dan wij in onze Nederlandse taal kunnen zeggen. Maar dat woordje wat daar staat, betekent niet alleen tegen Efraïm, tegen hem gesproken, maar dat woordje betekent ook over hem gesproken en tot hem gesproken. En wanneer wij recht willen doen aan de heilige woorden van God, willen wij alle drie de vertalingen laten staan en bij al die drie vertalingen maar eens eventjes stilstaan. En dan begin ik bij die vertaling dat de Heere God over Efraïm gesproken heeft. Nou jongelui, als je over iemand spreekt, dat kun je niet alleen doen. Ik hoop trouwens dat je niet veel over iemand spreekt in negatieve zin. Als je iets over een ander zegt, doe het alleen de positieve dingen. Maar zeg nooit negatieve dingen door. Maar u begrijpt het wel, als je over iemand spreekt, dan moet je op zijn minst 2 mensen hebben, 2 personen. Nu zegt onze tekst, de Heere heeft over Efraïm gesproken. Dat heeft hij dus met iemand gedaan. God de Vader heeft met iemand over Efraïm gesproken. Wanneer? Nou, in de eeuwigheid. Dat is dus de eerste betekenis van het woordje sinds ik over hem gesproken heb. Toen heeft God de Vader met de Heer Jezus over Efraïm gesproken. En daar was de Heilige Geest als getuige bij. Stelt u het zomaar voor. En waar hebben ze dan samen over gesproken? Over de diepe val in de zonde? Over het afkeren van de Heere, want de Heere wist alle dingen, van eeuwigheid al. Ze hebben ook samen gesproken over de straf die Efraïm verdiend zou hebben vanwege de zonde. Want God is rechtvaardig. En tegelijkertijd hebben ze gesproken van hun eeuwige liefde voor Efraïm. En was hij, ondanks dat ze diep zou vallen in de zonde, toch een dierbare zoon en een troetelkind. Maar toen is die vraag gekomen. Ik stel het natuurlijk heel eerbiedig en eenvoudig voor, gemeente. Hoe kan God nou zo'n verloren Efraïm gaan behouden? En dan op zodanige wijze dat niet één van zijn eigenschappen, van zijn deugden, geschonden zal blijven. Dat er inderdaad voor die hemelhoge schuld betaald wordt, want het recht moet wel zijn loop hebben. En dat er wel betaald wordt met bloed, met de dood. Hoe kan God dat Efraïm als het ware weer tot zonen en dochters aannemen, terwijl aan zijn recht voldaan is? Hoe kan hij een zondaar met God verzoenen? Hoe kan hij een gevallen kind van de duivel weer aannemen tot een kind van God? Nou, daar hebben de vader en de zoon samen over gesproken. Over Efraïms zonde. Maar ook over de mogelijkheid dat Efraïm weer met God verzoend kon worden. In een rechte weg. En als u nou de profetieën van Jeremia zo aan het doorlezen bent, en ik weet het hoor, ik vind het zelf ook niet zo'n makkelijke profetie. En het is een heel lang Bijbelboek en dan kom je al die woorden tegen, die oordeelswoorden tegen al die volkeren en tegen Israël en tegen Juda. En het is best moeilijk om dat te lezen, dat je soms wel eens denkt, zou er in het boek Jeremia nog wel troost te vinden zijn? Nou, dat is het te vinden, dat blijkt uit onze tekst. Maar als je goed het boek Jeremia doorleest, dan is Jeremia op bepaalde momenten door de Heere zelf op de hoogte gebracht van dat gesprek wat er ooit geweest is in de eeuwigheid tussen de vader en de zoon, hoe een zondaar zalig kan worden. En toen Jeremia dat hoorde, toen heeft hij daarvan geschreven. Zal ik u eens een paar van die woorden noemen? Helemaal aan het begin van de profetie van Jeremia, hoofdstuk 3, daar vinden wij deze vraag die de Heere stelt. Hoe zal ik u onder de kinderen zetten en u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? En dan schrijven onze kanttekeningen er zo mooi bij, alsof de Heere zei, maar hoe zal ik daartoe komen dat ik van zulk een boos volk als Efraïm mij een kerk maak en hen tot mijn kinderen en erfgenamen van dat hemelse heerlijke Kanaan hierboven met de menigte der heidenen zal aannemen? Die vraag heeft de Heere gesteld. En die vraag is aan de orde gekomen in dat gesprek tussen de vader en de zoon over Efraïm. Ja, dat zal alleen maar kunnen als er iemand is die voor die schuld zal betalen. Dat kan alleen maar zijn als er een borg zal zijn voor Efraïm. En naar zo'n borg heeft God de Vader gevraagd. En dat heeft hij ook aan Jeremia geopenbaard. U kunt dat vinden in Jeremia 30. Want in het 21ste vers van het hoofdstuk horen wij de Heere vragen, wie is het die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken? Wist de Heere God niet wie dat zou zijn? Jawel, zeker. Want hij is toch in gesprek met zijn zoon over Efraïm. En in dat gesprek heeft hij gevraagd naar een borg, maar dan op zodanige wijze dat Heere God het antwoord al lang wist. Want hij stelde deze vraag aan zijn zoon, waarvan hij wist, mijn zoon die zal borg zijn voor Efraïm. Daar was God de Vader van eeuwigheid al van bewust, dat wist hij. En daarom is er ook een antwoord gekomen op die vraag. Dat antwoord wat de Heer Jezus ging geven, wist zijn vader ook al lang. Vader, heeft de Heer Jezus gezegd, Efraïm, uw volk is een schuldig volk. Hun breuk is dodelijk. Hun plaag is smartelijk, maar zie, ik kom, o mijn God, om uw wil te doen. En ik zal de schuld van Efraïm betalen. Ik zal ook volmaakt uw wet houden, wat Efraïm niet gedaan heeft. Ik zal gehoorzaam zijn en ik wil gehoorzaam zijn. Dat zal ik doen, o Vader, in plaats van mijn Efraïm. Nou, ze hebben God de Vader en de Zoon met elkaar over Efraïm gesproken. Wat predikt dat ons? Dat u nog zalig kan worden? Al zeg je misschien vanavond of vanmiddag, wat is dat groot, wat is dat hoog, daar sta ik buiten. Maar laat dit u dan eens op de knieën brengen, dat door dat gesprek over zo'n goddeloos volk er nog de mogelijkheid is om zalig te worden. En daarom is het niet hopeloos, ja aan uw kant wel, dan is het hopeloos verloren. Maar bij Gods kant niet. Hoort u het? U kunt nog zalig worden. Want God heeft met Christus van eeuwigheid die weg uitgedacht waarin een zondaar zalig kan worden. En dan ga ik naar de tweede betekenis, zoals we dat vinden in onze Statenvertaling. God heeft ook tegen Efraïm gesproken. Want, zo hebben wij vanmorgen gehoord, er is een tijd aangebroken toen de Heere het volk in de ballingschap gebracht heeft, in een weg van tegenspoed, kastijding en tuchtiging, en dat God Efraïm ging bekeren. En toen is Efraïm met zichzelf bekend gemaakt. God ging tegen Efraïm spreken. Om Efraïm te ontdekken aan zijn zonde. Efraïm werd gebracht onder de bediening van de wet. En heel scherp, waar Efraïm niets van af kon doen, heeft de Heer als met een zwaard het hart van Efraïm doorwond met die ontdekkende woorden, want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het eeuwige leven, hebben zij verlaten. Om zichzelf een bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Kijk, als je een emmer hebt waar een grote scheur in zit, en je gooit er in één ogenblik een hele hoeveelheid water in, dan kun je nog een beetje dat water in die emmer houden. Dan lijkt het nog wat. Maar er zit wel een scheur in. En na verloop van tijd sijpelt het weg en de emmer is leeg. Is dat nou die typische mens buiten God? Hij zoekt vervulling hier en hij zoekt vervulling daar. En voor een ogenblik lijkt het alsof het je hart vervult. Maar na verloop van tijd is het weer leeg en de leegte wordt steeds erger. En als er geen waarachtige bekering komt, dan stort je straks voor eeuwig in de eeuwige leegte. Buiten God. Nee, ons driekantig hart kan niet met een ronde wereld vervuld worden. Dat past niet. Maar ons driekantig hart kan wel met de drie enige God vervuld worden. Kent u ook dat tegenspreken van God in uw leven? Als God je brengt onder de bediening van zijn wet, en je moet gaan inleven hoe grote zondaar je bent en dat je strafwaardig bent, dan kan het zijn dat je elke dag je Bijbeltje leest. Omdat je je Bijbeltje niet dicht kan laten. En dat je gedurig zoekt in goede boeken om onderwijs te krijgen en dat je zo graag naar Gods huis komt. Maar welke bladzij je in de Bijbel ook openslaat en welke preek je in zulke omstandigheden ook hoort. Het lijkt alsof alles wat op je afkomt een en al ellende is, zonde en oordeel. Nee, dan blijft er niets meer van je over, hè. Dan wordt het echt een verloren zaak. aan uw kant. Want de wet openbaart toch hoe groot mijn zonde en ellende zijn. En weet u wat nou zo wonderlijk is? Dat als je in de ontdekking loopt en je bij wijze van spreken op elke bladzij als het ware een veroordeling leest en dat je moet ondervinden, ik heb God tegen. God spreekt tegen mij vanwege mijn zonde, dat je toch niet bij hem vandaan vlucht. En dat het je toch op de knieën brengt aan zijn voeten. Hoe komt dat? Omdat Gods geest in je hart bezig is om je gewillig te maken om te buigen onder Gods rechtvaardig oordeel. Ja, wonderlijk eigenlijk. In de waarachtige bekering. God tegen. Zijn woord tegen. Zijn wet tegen. En toch niet kunnen nalaten te roepen, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn, want gij zijt de Heere mijn God. Wat is nu het doel daarvan? Nee, dat heeft niks met voorwaarden te maken. Ik word wel eens moe van het woord. Dan wordt al gauw gezegd, oh, daar heb je weer zo'n voorwaardelijke prediking. Nou, helemaal niet. Het is heel eenvoudig de weg die de Heere gaat met de zondaar. En de Heere begint heel ordelijk. Je moet toch weten waarvan je verlost wordt. Nou, dan moet je toch eerst je ellende leren kennen. En daarom heeft de ontdekking altijd een doel. De scherpe wetsprediking heeft een doel. En al zie je dat niet als je onder de wet gebracht wordt, maar God heeft dat doel wel voor ogen. Want hij wil van een mensenkind een uitgewerkte zondaar maken die op alles van zichzelf de dood liet schrijven, opdat er één overblijft om met God verzoend te worden, en dat is de Heer Jezus Christus. Opdat een zondaar in die ontdekking het leven buiten zichzelf leed zoeken in hem, die door middel van het prediking van het evangelie wordt uitgeschilderd en voorgesteld als de enige weg om met God verzoend te worden. En daarom gaat de Heer niet alleen tegen Efraïm spreken, maar hij gaat ook tot of in Efraïm spreken. En dat zijn woorden van rijke vertroosting. Woorden waarmee God zijn zoon gaat openbaren in de harten van die ontdekte Efraïmieten. Zijn zoon die borg wilde zijn voor zulke slechte mensen. Zijn zoon die gehoorzaam is geweest tot de dood, ja de dood des kruises. Zijn zoon die het gaat zeggen hier van binnen. Als alles je aanklaagt dat je tegen al Gods geboden zwaar en menigmaal overtreden hebt. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. O, wat wordt hij dan dierbaar voor je, als hij zich gaat openbaren als die enige weg, terwijl je zelf in een doodlopende weg bent gekomen en de weg echt niet meer weet. En weet je wat je dan gaat doen? Als Christus aan je geopenbaard wordt als die enige weg, dan ga je hem achterna. Dan ga je hem zoeken. Dan ga je uit op de voetstappen van de herders die hem uitstallen. En dan wil je zo graag onder de prediking komen. Waar het over Christus gaat. En dan wil je ook eerlijk aan hem komen. En dan ben je ook bij tijden wel eens bang dat als er iets is, dat je ziel raakt en dat hij als het ware zo dichtbij komt, dat je hem als het ware door die eerste geloofsoefeningen mag aanraken, dat je even later in de aanvechting komt en zegt, wat heb ik gedaan? Zou ik hem niet gestolen hebben? Ben ik nu niet vrijpostig? En dan kun je toch niet nalaten als de aanvechtingen komen en ze zeggen tegen je, hou je mond maar om hem achterna te roepen. Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Dan kun je toch niet nalaten om het te blijven roepen, totdat hij ook mij genadig zij. Want wat denkt u? Zou Christus die mensenkinderen, die schuldige zondaren, die als het ware achter hem aan vluchten, naar hem toe vluchten, met die schreeuw, gij zonen Davids, ontferm u mijner, dat de Heere zulke zondaren laat roepen? Kijk eens bij Bartimeus. Daar heb je zo'n roeper om Christus, die zelf in een doodlopende weg terecht was gekomen en het niet meer wist. En je leest er zo snel overheen, die paar woordjes. Maar die paar woordjes, dat is zo dikwijls in de schrift, die openbaren juist de rijkdom van genade. Als Bartimeus Jezus achterna schreeuwt vanuit zijn nood, dan staat er: en Jezus stond stil. Is het al een wonder voor je geworden? Jezus hoorde hem roepen. En weet u, gemeente, als God de Vader en zijn Zoon hier op aarde zo'n doodschuldige zondaar horen roepen om Christus, vanuit een onhoudbare nood, weet u wat dat nu doet bij God? Dat doet hen zeggen, terwijl ze die zondaar daar zien bedelen op de aarde, is niet Efraïm mijn dierbare zoon? Is zo één mij nu geen troetelkind? Want hij ziet zijn eigen werk. Hij ziet zijn eigen werk in die zondaren, want het is waar en het blijft waar. Schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Zegt de Heere toch in onze tekst: sinds ik tegen Efraïm gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem. En opnieuw staat het er heel sterk: des te meer om Efraïm te vertroosten, gedenkende zal ik hem gedenken. Ik heb van eeuwigheid, o Efraïm, al gedachten des vredes gehad, en nog steeds denk ik aan u. Er is geen moment, o Efraïm, dat ik niet aan u denk. Wat een troost toch? Want Efraïm, het geestelijke Efraïm dat ook nu nog bestaat op aarde, denkt er zo dikwijls anders over. Want Efraïm die gaat na ontvangen genade wat ontdekken. De geestelijke betekenis van zijn naam. Wat betekent Efraïm eigenlijk? Efraïm betekent dubbel vruchtbaar. En weet u waar alle geestelijke Efraïms achterkomen? Dat ze in twee opzichten vruchtbaar zijn. Enerzijds in de zonde, vanwege die oude mens, dat verdorven vlees, dat goddeloze vlees. En anderzijds mogen ze bij tijden weten van die vruchten van bekering en geloof die opkomen uit de nieuwe mens. Efraïm is een tweemens. Oude mens en nieuwe mens. En weet u, als er nou van die tijden aanbreken in je leven, en ik hoop dat u Efraïm mag kennen hier van binnen, dat u Efraïm mag zijn door genade. Maar als je dan in de strijd van het geestelijke leven erachter moet komen hoe levendig die oude mens kan zijn, en dat hij bij tijden de overhand krijgt over de nieuwe mens, dat het haast lijkt alsof er geen genade meer is te vinden in je ziel. En je moet in zulke omstandigheden tot je schande zeggen, en ik mis ook nog eens de gemeenschap met de Heere, En ik geef zo makkelijk de zonde weer de ruimte. En ik geef zo makkelijk de wereld weer de ruimte. En Gods geest komt om je opnieuw tot inkeer te brengen. Dan kan er een moment aanbreken dat je niet meer kan geloven vanwege je overgebleven zwakheden en zonde. Dat die heilige God, die grote God, nog aan je denkt. Dan kan het zelfs zo ver gaan dat de kerk zegt: de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. De Heere denkt niet meer aan mij. Misschien zit er vanavond wel in ons midden die zover gekomen is, die het niet meer kan bekijken en die denkt: de Heere denkt niet meer aan mij. Zou dat? Zou dat echt? Kan dat? Nee, gemeente, dat kan nooit. Want sinds de Heere van eeuwigheid over zijn kerk gesproken heeft, denkt hij nog zekerlijk aan hem. Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Of schoon deze vergaten, zo zal ik u toch niet vergeten. Zie, zegt die grote middelaar daarboven in het hemelhof, met zijn doorboorde handen voor zijn vader. Zie, ik heb ze in mijn beide handpalmen gegraveerd. Met onuitwisbaar schrift. Kijk, en dat laat de Heere bij tijden zijn kerk toch weer weten. Juist als ze zeggen: de Heere denkt niet meer aan mij. Om dan tot je verwondering te mogen horen: maar het is niet waar. Hij denkt altijd aan mij. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. Ik zal mij zijn er zekerlijk ontfermen, spreekt de Heere, onze laatste gedachte ontfermende liefde. Ja, wat een rijke vertroosting toch, van de liefde Gods voor Efraïm. Is niet Efraïm mijn dierbare zoon, is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, denk ik nog ernstiglijk aan hem, daarom rommelt mijn ingewand. Nou, die laatste woorden, gemeente, die brengen ons echt op heilige grond. Als het niet in de Bijbel had gestaan, wie zou vrijmoedigheid gehad hebben om hierover iets te kunnen zeggen? Want deze woorden, daarom rommelt mijn ingewand, daarmee laat de Heere blikken in zijn hart. En wat is daar? Wat is er in het vaderhart van God? Waar is dat vaderhart van God mee vervuld? Er staat een woord dat wil eigenlijk zeggen: het hart van God is ontroerd, zeer ontroerd over Efraïm. Er is in het hart van God zo'n grote, onuitsprekelijke liefde tot zijn volk. Tot Efraïm. En dat hij dat volk wil, ja, moet ontfermen. Want Efraïm is zo arm. Efraïm is zo ellendig. Efraïm is zo schuldig. Efraïm is zo vol van zonde. Ja, maar dan zou Gods hart zich toch moeten ontbranden in toorn. Inderdaad. En daar komt een ontdekte zonde wel achter. Wat hij met zijn zonde teweeg gebracht heeft in het hart van God. En als dat werkelijkheid wordt hier van binnen, wat ik gedaan heb met mijn zonde, dan wordt mijn ingewand ontroerd. Daar kende Jeremia ook al van. Hij heeft het een keer uitgeroepen: o mijn ingewand, mijn ingewand. Ik heb barensweh, o wanden van mijn hart. Dat is de taal van een zondaar met een doorstoken hart. Dat is de taal van een zondaar met een verbroken en een verslagen hart. En als daar de zonden drukken, dan zegt u, ik ben uw gramschap, uw toorn waardig. Ik ben het voorwerp van uw toorn, o God. En toch zegt de Heere dat niet. Toch is zijn hart vervuld met innerlijke ontferming. Het rommelt. Het rommelt van liefde, van barmhartigheid, van genade. En dat voor een albederver als Efraïm. Ja, er staat eigenlijk een woord dat wil zeggen, het hart van God is onstuimig. Er is iets in het hart van God dat moet eruit. En dat tot behoud van Efraïm. Wat is dat geweest? Waar is dat nou op het hoogst, op het diepst, op het breedst gebleken? Dat Gods hart rommelt van ontferming over zijn volk. Paulus heeft het gezegd. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is. Als wij nog zondaars waren. In des Heeren in ons midden. Gods hart heeft van eeuwigheid gerommeld over u. En dan kun je niet meer verder, hè? Moet je dat nog zeggen? Voor zo één, Heere? Dat hart heeft gerommeld, dat is ontroerd geweest, kind des Heeren, over u. Gods hart is ontroerd geweest over uw diepe val. Gods hart is ontroerd geweest over uw afval van God. Gods hart is ontroerd geweest over uw zonden tegen God. En tegelijkertijd, ik heb u lief gehad. Met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken. Daarom rommelt mijn ingewand over u. En als Gods ingewanden rommelen over zijn volk, dan zal dat ook openbaar komen in zijn daden voor zijn volk. Want de Heere gaat verder, ik zal mijn zijner zekerlijk ontfermen. En opnieuw zegt de Heere het weer heel sterk. Ontfermende zal ik u mijner ontfermen. Ja, wat is dat, ontfermen? We komen in de Bijbel ook een ander woord tegen. Dat betekent precies hetzelfde. Dat is barmhartig zijn. En in het woordje barmhartig, jongelui, zit weer het woordje hart. Het hart van God is vol van ontferming. Het woordje ontfermen wil eigenlijk zeggen, ik zal u, o mijn volk, omarmen met mijn hart. Met andere woorden, ik zal u aan mijn hart drukken. Denk nog eens even aan die verloren zoon waar ik het over had in mijn inleiding. Die thuis kwam met een verbroken en verslagen hart. Geen recht meer op het kindschap met zijn vader. Zwart vanwege zonde en schuld. Maar nu heeft die vader die armen om hem heen geslagen en aan zijn hart gedrukt. Nou, dat wordt bedoeld in onze tekst. En toen heeft die vader hem gekust. Dat was ontferming, vaderlijke ontferming. Zo is de Heer voor zijn volk. Zo zal hij zich over hen ontfermen, aan zijn hart drukken, om daar zijn liefde te betuigen, om daar het vaderhart eens te horen kloppen. Ja, dan worden de snaren van je ziel geraakt, dat kan niet anders. Als je iets beleeft van de liefde Gods in Christus. En wat een wonder als de Heere dat weer eens doet. Maar hoe kan de Heere dat dan doen? Want hij kan mij, zwarte zondaar, toch niet zomaar aan zijn hart drukken. Want die zonden liggen er toch elke keer weer tussen. Hoe kan de Heere mij dan toch ontfermen, aan zijn hart drukken? Dat komt alleen omdat hij het liefste wat hij had overgegeven heeft in de dood. Om die schuld die ertussen zit, waardoor God een zondaar niet aan zijn hart kan drukken, weg te nemen. En als die zonde en schuld is weggenomen, dan kan het niet anders of God drukt zo'n zondaar Efraïm aan zijn hart. Maar die ontferming heeft wat gekost, gemeente. Die heeft Christus alles gekost. Dat bracht hem aan het kruishout van Golgotha, waar David profetisch van heeft gezongen, zei ik, mijn God, bij dag moog bitter klagen, gij antwoord niet. Zei ik, des nachts moog kermen, ik vind geen rust, ook vind ik geen ontfermen in mijn verdriet. Maar omdat er toen op Golgotha geen antwoord kwam en geen ontferming was, kan de Heere in Christus tot zijn volk zeggen, in al hun zielsverdriet en duisternissen en aanvechtingen en die lasten van zonde en plagen, ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Ik zal u aan mijn hart drukken, want gij zijt in Christus mij een dierbare zoon, een troetelkind. En dat is echt waar. Dat blijkt uit de laatste woorden van onze tekst. Spreekt de Heer. Of zoals je het ook mag vertalen, is de Godspraak. En daarin ligt ook zo'n troost. Ook die woorden, die laatste woorden spreken van de liefde Gods voor zijn volk, voor Efraïm. Waarom? Weet u, een kind van God is soms wel eens zo bang dat hij zich bedriegt. En degenen die de Heere vrezen worden soms zo aangevallen door de duivel en die wil je doen geloven dat het werk niet in der waarheid is. En als dan je hart weer zo overstroomd is met ongelovigheid, dan kun je zomaar niet geloven dat het waar is wat de Heere gesproken heeft. Want het geloof, ook de beoefening van het geloof, elke keer weer opnieuw is een gave Gods. En als het geloof er niet is, dan heb je weer niets voor je waarneming. Maar wat een zegen als de Heer het weer eens wil bevestigen. Als hij toch zijn werk weer eens wil onderstrepen. En dat hij het gaat verzekeren, God is geen man dat hij liegen zou. Nog eens mensenkind dat hem berouwen zou, zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken. Ja, hij laat weten dat hij van je af weet. En dat hij je worstelingen wel ziet aan de genadetroon van God. Dat hebben we vanmorgen toch gehoord. Ik heb wel gehoord hoe Efraïm zich beklaagt. O, wat is het een zegen als de Heere vanuit het woord je gang en treden vast gaat maken en dat je door de prediking van het woord mag ondervinden dat je toch geen vreemde weg gaat, dat de Heere weer op zijn werk terugkomt. Zo spreekt de Heere. Ja, dat hij door datzelfde woord en door datzelfde onderwijs verdieping gaat geven in het geloofsleven, zodat er een opwas mag komen in de genade en de kennis van Christus. En als je dan weer een nieuw onderwijs mag krijgen en een nieuwe weldaad van de Heere mag ontvangen, dan ligt het opeens weer zo vast hier van binnen, want dan geeft de Heilige Geest het geloof erbij. Zo spreekt de Heere. En wat uit zijn lippen ging, blijft toch vast en onverbroken? Maar hoe zwak van moed en hoe klein van krachten kan zo'n kind van God dikwijls niet zijn. Maar de Heere weet ervan. En daarom laat hij zo dikwijls in de Bijbel weten, zo spreekt de Heere. Ik heb het toch gezegd. Weet je het niet meer? Zal ik het dan nog eens een keer zeggen?
O, de Heer wordt er nooit moe van om het elke keer maar weer te zeggen. Zo zegt de Heer. Ga het leven van Abraham maar na. Hoeveel keer is de Heer op die ene belofte niet terug moeten komen, heel zijn leven lang? En elke keer gaf de Heilige Geest het geloof weer, opnieuw, zodat Abraham het weer kon geloven. Misschien kunt u het vanavond ook niet meer bekijken. Kijk dan nog eens naar onze tekst. Zo zegt de Heer. Hoor dan nog eens zijn woord. Ik zal mij zijner zekerlijk ontfermen. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik je toch getrokken, dat weet je toch, met koorden van goede tierenheid. Nou, ik zal nooit laten varen wat mijn hand begon. En daarom, arme Efraïm in uzelf, schoon ik arm ben en ellendig, denkt God nochtans aan mij bestendig. Zeg dan maar, gij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder, o mijn God, bestieder van mijn lot. Vertoef niet, hoor mijn klacht. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo hebt u uw woord weer laten verkondigen. En hebt u vanuit deze tekst woorden laten weten wie u wilt zijn voor een albederver. Onbegrijpelijk wonder. En Heere, geef dat we iets van dat leven mogen kennen. En ook van deze rijke vertroosting.
Laat het een aansporing zijn voor de onbekeerden om u te zoeken. En laat degene die u vrezen het tot troost mogen wezen. Hartelijk dank dat we zo in uw huis mochten verkeren. En wilt u het maar met uw zegen achtervolgen. Waar het ons aan woorden ontbreekt om te zeggen wie u wilt zijn, daar kunt uw geest het toepassen in het hart en dan wordt het verstaan. Heere, wilt u ook het zondige vergeven. En nu gaan we weer naar huis, wilt u ons bewaren op onveilige wegen. Gedenk bijzonder hen die alleen thuis komen, die eenzaam zijn, wilt u zich over hen ontfermen. Wij hebben dat alles niet verdiend, maar wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 68, het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. 68, vers 5. Heen, in vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Wij zullen dit